Lieve mama, welkom bij seizoen 2 van Coffee Moms. Ik ben nog niet uitgepraat. Sterker nog lang niet. Dus ook dit keer wil ik met jullie delen, groeien en verbinden. Vooral van vrouw tot vrouw, soms van vrouw tot man. Praten over alles wat we ervaren, meemaken en voelen. Dus mams, heb jij hier behoefte aan? Pak er dan een bakje koffie bij. Ga heerlijk achterover liggen en geniet. Liefs, Coffee Moms. Hi lieve mama, welkom bij een nieuwe aflevering van Coffee Moms. Mijn naam is Janice Roos en ik ben de trotse babbelhost van deze podcast. Vandaag heb ik geen gast. Ik ga een aflevering in mijn eentje opnemen over de kraamtijd. Het is inmiddels een tijdje geleden voor mij. Mijn zoon is 2,5, maar toch voelde ik de need om dit onderwerp met jullie te bespreken. Ik kijk zelf heel erg positief terug op mijn kraamtijd. Ik vond het een hele fijne periode. Ik vond het magisch, heilig en zelfs ontzettend rustgevend. Naast het feit dat ik natuurlijk uitgeput was en slaaptekort kwam, is deze periode echt een fase geweest waarin ik kon genieten en ontspannen. Nou, mama, natuurlijk kun je online heel veel tips vinden over dit onderwerp. Maar ik zou je ook zeker aanraden om andere moeders te vragen om tips. Wat zij hebben gedaan die fase, of juist wat ze hebben gelaten, of waar ze van hebben geleerd. Ik denk dat je op die manier een nog realistischer beeld kunt krijgen van hoe de kraamperiode nou eigenlijk is. Of misschien volg je een cursus en krijg je daar ontzettend waardevolle tips. Ik heb bijvoorbeeld 2 adviezen gekregen. Eentje van mijn hypnobirthing coach Carlijn Brouwer. En eentje van de lactatiedeskundige. Zij heette Ina. Ik weet even haar achternaam niet meer. Maar Carlijn zei bijvoorbeeld tegen mij, en dit is een tip voor toen ik nog hoogzwanger was. Eigenlijk het moment dat je 40 weken bent of iets daarvoor, nog wel een beetje kracht hebt, maar al vrij moe begint te worden en een beetje aan het wachten bent op je kleintje, omdat alles inmiddels al geregeld is en klaar staat. Zij zei tegen mij, Janice, ga koken. Kook alles in wat je, vries alles in wat je lekker vindt en ja, weet je, kook het op voorhand, zodat je tijdens de kraamperiode daar niet aan hoeft te denken. Dat is een hele waardevolle tip geweest, want ik kan je zeggen dat er zoveel tijd en energie in de verzorging van je nieuwe baby gaat, dat je of zoals ik vergeetachtig ben en eigenlijk geen ruimte hebt om na te denken over wat je die avond nou gaat eten. Of dat je gewoon vergeet dat je nog moet gaan koken en je dan misschien veel te laat eet. Dus de zorg voor jezelf, die loopt dan een beetje in de soep, zeg maar. Nou, de tip van de lactatiedeskundige was, het is geen bankrust, maar bedrust. En ook die tip vond ik heel erg waardevol. Want daardoor besefte ik dat ik eigenlijk het meest in bed moest gaan liggen en niet op de bank. Als je op de bank ligt, rust je natuurlijk iets anders. En ja, ik vond het heel erg fijn dat ik samen naast mijn kindje in bed lag en dat ik gewoon in slaap viel wanneer hij in slaap viel. En dat ik echt tot rust kwam doordat ik gewoon in de slaapkamer leefde. Neem tot je wat bij jou past. Ik ben er niet om te zeggen wat je wel en niet moet doen. Je weet zelf heel goed wat bij jou werkt en wat niet. Het is jouw feestje. Jij bepaalt, niets moet en alles mag. En dat vind ik echt van deze periode. Ik denk dat er weinig fases in mijn leven zijn waar ik heb gevoeld dat het echt mag. Dat je vrij bent. Dat je kind wel bepaalt hoe laat je opstaat. Maar dat jij bepaalt hoe je de dagen indeelt. En ik begrijp ook dat als je je tweede of je derde kindje hebt, dat het heel anders gaat. Maar ja, ik zou zeggen, kijk wat je kunt gebruiken voor jezelf en wat deze fase fijn maakt. Nou, mam, ik heb een aantal tips gebundeld waar ik het dan zo meteen over wil hebben. Maar eerst wil ik het hebben over wat de kraamperiode nou echt is. Ik weet eigenlijk niet of ik wist wat de kraamperiode echt inhield toen mijn vriendinnen bevielen. Want ik ben in een bepaalde vriendengroep een van de laatste die een kindje kreeg. En ik denk niet dat ik veel verder keek dan het feit dat je beschuit met muisjes eet en dat je op bezoek gaat en een cadeautje meeneemt. Maar als je zelf mama wordt, dan kom je erachter dat er nog heel veel gebeurt. Want er gebeurt ontzettend veel met de moeder en er zijn ontzettend veel behoeftes dat het kind heeft. En in mijn cultuur heb ik wel wat regeltjes hier en daar opgepikt. Een klein voorbeeldje is dat je je handen wast wanneer je binnenkomt. En dat je schone kleren aan hebt. En dat de baby een eigen doek heeft waarmee je kind bijvoorbeeld bij iemand ligt. Of op de bank ligt. In elk geval niet zoveel parfum dragen. Eigenlijk helemaal geen parfum dragen. Maar hè, ik heb een aflevering opgenomen die heet de Afro-Surinaamse rituelen na een bevalling. Daar ga ik er veel dieper op in. Dus als je echt geïnteresseerd bent in wat er nou allemaal gebeurt in die postpartum periode, zou ik zeggen, luister daar absoluut naar. Maar wat is die kraamtijd nou eigenlijk? Nou, de kraamtijd is een periode van herstel. Het is een periode van herstel van de geboorte en het moment dat je elkaar gaat leren kennen en gaat genieten. Deze fase is best heftig, zowel emotioneel als lichamelijk. En ik denk dat ik daar niet echt bij stilstond toen ik bij mijn vriendinnen op bezoek ging. Ik geloof dat het heel moeilijk is om soms te weten wat iemand anders nodig heeft als je het niet hebt meegemaakt. Tenzij men het aangeeft of tenzij je heel goed kunt inleven. Maar ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel met een moeder die net bevallen is. Dus ik denk dat ik nu wel het heel anders aanpak als ik op kraambezoek ga bijvoorbeeld. Maar ook voor mezelf heb ik het die periode heel fijn aangepakt. En heb ik weten aan te geven waar ik behoefte aan had. Want je kunt in deze fase dus heel goed verbinden met je kind. Je kunt je kind leren kennen. Echt leren kennen. Dus wat betekent dat huiltje? Is dit het huiltje dat aangeeft, ik heb honger? Is het huiltje dat aangeeft, ik wil bij je zijn? Is het huiltje dat aangeeft, ik heb slaap? Dat zijn allemaal dingen die je kunt leren in deze kraamperiode. Omdat je intuïtie ontzettend aanstaat. Los van het feit dat ook jouw zintuigen op scherp staan. En je eigenlijk heel gevoelig bent. Dus je hoort beter, je ziet, ik weet nou niet of je per se beter ziet, maar je ruikt in elk geval beter, je proeft beter en je voelt beter. Je lichaam is net zo gevoelig als een kindje. Kun je dus heel goed op je kind inspelen. Nou, in deze periode krijg je dus ook kraamtranen. Ben je af en toe onwijs verdrietig? Weet je niet eens waar het vandaan komt? Maar ben je ook aan het bloeden? Heb je misschien aanbijen? Heb je net een keizersnee achter de rug? Ben je ingescheurd, uitgescheurd? Heb je bekkenklachten? Of heb je last van incontinentie? Sommige vrouwen voelen zich helemaal niet goed na de bevalling en hebben zorg nodig. En ik begrijp dat het ontvangen en vragen van zorg best raar is. Voor iemand die heel erg zelfstandig is, is het soms best moeilijk om te vragen om hulp. Van je partner, maar ook bijvoorbeeld om hulp te vragen aan je moeder, je vriendinnen. Iedereen die eigenlijk maar wil helpen. Denk aan de buren. Maar toch denk ik dat een mooie tip is dat het oké is om het te vragen. En dat mensen je ook heel graag willen helpen. Vooral moeders die het al een keer hebben meegemaakt. Die zien heel goed in wat jij nodig hebt. Wat ik zo mooi vind van deze fase is dat je eigenlijk samen met je kind aan het groeien bent naar zelfstandigheid. Dus als we het even heel groot pakken, kun je zeggen, als een kind geboren is, dan heeft hij alle zorg nodig. En hoe ouder dat kind wordt, hoe minder zorg. Uiteindelijk gaat je kindje zelf eten, zelf het eten naar zijn mond brengen, lopen, praten, opstappen op de fiets, op zijn eigen fiets althans, want jouw fiets is een beetje hoog, enzovoort, enzovoort. Nou, ik vind dat het lichaam van de moeder is eigenlijk een beetje zo. Je bent elke dag iets meer aan het groeien naar zelfstandigheid. En natuurlijk gaat het bij elke moeder anders. Sommige moeders kunnen heel snel weer alles doen, maar dat hoeft niet per se. Anderen doen er wat langer over en dat is ook oké. Want uiteindelijk ga je samen moeten rennen. En daarmee bedoel ik dat mijn zoon bijvoorbeeld heel veel energie heeft. En dat ik nu de hele dag met hem naar buiten ga en aan het rennen ben. En spelletjes aan het spelen ben. En weer iets nieuws aan het bedenken ben. En schilderen. En weet ik veel wat voor dingen we allemaal ondernemen. Ik ben ontzettend blij dat ik dus die fase, maar ook de fase daarna, heel erg de tijd heb genomen om bijvoorbeeld met hem mee te slapen. En om uit te rusten. En ja, rustig aan weer terug te keren naar de maatschappij. Rustig aan weer alle contacten te hebben met mijn vrienden. En in het begin bijvoorbeeld iets minder mensen te spreken. Of iets minder te doen überhaupt. Als jij de tijd neemt om voor je kindje te zorgen. Alle tijd. 24/7 voor je kindje klaar te staan. Laat het dan ook toe dat iemand anders zoveel liefde en zorg aan jou geeft. Want zoals ik al eerder zei, er zijn heel veel mensen die graag willen helpen. Nou, hoeveel dagen is die kraamtijd? Natuurlijk krijg je ongeveer 10 dagen kraamzorg. En soms is dat dan ook de verwachting dat je daarna weer alles op kunt pakken. Maar de kraamtijd heeft eigenlijk 6 weken de tijd. Of het geeft je 6 weken de tijd om rustig aan te herstellen. 40 dagen. Laten we zeggen dat er 40 heilige dagen zijn. Dat jij helemaal in je cocoon trekt. Thuis bent met je gezin. Of wie er dan tot jouw huishouden behoort. En ja, je gaat geleidelijk aan met je kind opnieuw weer de wereld in. Ik zou zeggen, neem die tijd. Ik heb zelf echt, ja, ik denk zelf nog wel langer de tijd genomen. Omdat, en dat is ook een weetje die ik eerder heb verteld, de 40 dagen kraamtijd gelijk zijn aan de eerste 40 jaar als mama. Dus als jij die 40 dagen geen rust pakt of te snel weer te veel gaat doen, dan kan het zijn dat jij op lange termijn daar last van gaat krijgen. Dat je bijvoorbeeld niet energiek genoeg bent. Of dat je mentaal niet helemaal hersteld bent. Of dat je emotioneel heel veel last hebt van bepaalde uitingen. Neem die tijd voor jezelf, want dat verdien je. Het kan zijn dat je last krijgt van allemaal kwaaltjes. Last krijgt van inzakkingen. Dat je bekken niet goed herstellen. Het duurt langer voordat je herstelt als je die rust in het begin niet pakt. En ik weet dat we soms heel graag heel snel willen, maar dat hoeft echt niet. Yes? Alright. Dan gaan we even naar de tips. We beginnen bij tip 1. Mijn eerste tip is rust. Zoals ik al zei, al je zintuigen staan aan. Alles komt intenser binnen. Je lichaam heeft heel veel behoefte aan cocoenen. Een kleine misvatting die ik bijvoorbeeld had, is dat in de zwangerschap had ik best wel veel hulp nodig al vrij snel, omdat ik last had van allemaal kwaaltjes enzovoort. En op een gegeven moment dan loop je tegen het einde aan en dan denk je, oké, zo meteen is de baby geboren en dan kan ik alles weer oppakken. Dus ik dacht, als de baby eruit is, dan kan ik weer rennen. Maar dat was niet zo. Het duurt nog wel even voordat je lichaam hersteld is. Ik denk dat het bij mij, hè, want ze zeggen 9 maanden op, 9 maanden af. Het duurde langer dan die 9 maanden. Maar het heeft zeker wel 1,5 jaar geduurd voordat ik mezelf weer helemaal energiek voelde. En dat kwam door meerdere factoren. Hè? Want ik heb gewoon een bepaald verhaal afgelegd voordat ik zwanger werd. Of tijdens mijn zwangerschap. Waardoor het misschien wat langer duurt bij mij dan bij iemand anders. Maar de manier waarop ik hiervoor bijvoorbeeld sportte, dat heb ik nooit meer, of tenminste nooit meer, tot nu toe niet meer kunnen doen. Hiervoor sportte ik om de dag. Ik weet niet of dat heel erg gezond is. Maar nu ben ik super blij als ik 2 keer in de week red, zeg maar. Dus hiermee probeer ik echt aan te geven van, geef je lichaam de tijd om te herstellen. Doe het op jouw manier. Wat er ook op internet staat. Wat iedereen om je heen ook zegt. Je mag het op jouw manier doen. Yes? En je bent gewend aan alles zelf te doen. Je bent gewend aan schoonmaken, koken, je partner te helpen. Misschien ben je heel erg handig, maar geef het uit handen. Want naast dat je lichaam, dat je hormonen zich opnieuw reguleren, duurt het ook 30 dagen voordat de wond van je placenta heelt. als je dat eigenlijk al weet, dat het 30 dagen duurt, dan weet je al dat je sowieso ja, die 30 dagen de tijd mag nemen om te rusten. En je niet per se heel snel terug moet in die samenleving waar iedereen heel druk is. Geef jezelf de tijd. Zoals ik al zei, Ina zei tegen mij, geen bankrust, maar bedrust. Nou, die tip wil ik dus ook geven. Lig zoveel mogelijk in bed. Slaap zoveel mogelijk samen met je kind, wanneer je kind slaapt. Ben je de was aan het doen, is de baby wakker en valt de baby in slaap. Gooi de was op de grond en ga meteen liggen. Want elk uurtje dat je mee kunt pakken is super fijn. Ga mee met het tempo van je kindje. Dus ga geleidelijk weer de wereld betreden. Een mooi weetje is bijvoorbeeld dat je 700 uur minder slaap krijgt in het eerste jaar. En wat ik ook al zei, en sorry als ik af en toe dingen herhaal, want mijn mom brain is best wel vergeetachtig nog steeds, is dat je 24/7 lichamelijk beschikbaar bent en geestelijk voor je kind. En dat hakt hem erin. Dus als we bijvoorbeeld zouden zeggen, we gaan 1 of 2 nachten doortrekken, dan red je dat wel. Maar jouw slaappatroon is eigenlijk, laten we het breed trekken, 1,5 jaar... ja, wordt het onderbroken. Misschien bij sommige kinderen is het iets sneller. Maar wat ik ervaren heb, is dat ik 1,5 jaar wel eens wakker ben geweest in de nacht. En in het begin natuurlijk meer dan later. Maar ja, als de sprongetjes voorbij zijn, dan beginnen de tandjes. Als de tandjes voorbij zijn, dan begint... I don't know. Dan wordt je kindje ziek. Er is altijd iets waardoor jouw slaappatroon anders is dan dat je normaal gesproken had. Die 8 uur non-stop slapen zonder dat je wakker wordt, die is er voorlopig niet meer. Dus slaap mee met je kindje en neem elk moment dat je wordt aangediend om te rusten aan. Yes? Nou, ik zei eigenlijk al dat je 6 weken in je kamer mag wonen. Je kunt het heel erg gezellig maken. Dat het echt aantrekkelijk is voor jou om lekker in je kamer te zitten met fijne verlichting. Met hele zachte lakens. Ja, wat kan je nog meer doen? Met een lekker geurtje, met muziek op de achtergrond. Maak het zo fijn sorry, als dat jij zelf wilt. Doe wat je nodig hebt, want het is nogmaals jouw feestje. En rust krijg je natuurlijk niet alleen door slapen, maar ook door te mediteren, door muziek te luisteren, door misschien heb je muziek afgespeeld tijdens de bevalling, vind je het fijn om dat weer te beluisteren, heb je dat de hele dag aan op de achtergrond in je huis, of door bijvoorbeeld te schrijven, te tekenen of andere activiteiten die jou ontspanning geven. Dus zorg ervoor dat je die rust vindt, dat je de rust neemt. Yes? Tip 2. Is zorg voor warmte. Nou, als je net bevallen bent, dan is de levensenergie, de chi, net uit jou gegaan. Want jij hebt namelijk leven gegeven aan een kindje. Om die energie weer terug te krijgen in jouw lichaam. Dus wat ze ook wel zeggen is dat het lichaam van een bevallen vrouw koud is. Kun je warm eten tot je nemen. En als je warm eten tot je neemt, dan is dat fijner voor je lichaam, omdat er dan minder energie hoeft te gaan naar de vertering daarvan. En met warm eten bedoel ik bijvoorbeeld bonen, peulvruchten, soepen, maar ook drinken op kamertemperatuur in plaats van koud water. En wat ik bijvoorbeeld niet bedoel is salades. Neem geen koude salades tot je, want dat zorgt ervoor dat je koud blijft. Ik ga even een voorbeeld geven, want ik denk dat het heel erg logisch is. Maar soms is het wel heel fijn als je zo'n aha-momentje hebt. Maar in de zomer eten we bijvoorbeeld veel watermeloen. En watermeloen, daar zit heel veel water in. Dus dat verkoelt jou. Dus als jij het heet hebt en je gaat letterlijk watermeloen eten, dan krijg je het gewoon ietsje koeler. Maar als je dat in de winter gaat eten en het is al koud buiten, dan kost het jouw lichaam veel meer tijd om jou weer op te warmen. Op lange termijn kan je daar zeg maar ziek van worden, maar dat is weer een ander hoofdstuk. Alleen, ja, ik wil dus even een voorbeeld geven van geef jezelf lekker warm eten. Warm je ontbijt op, warm je lunch op, warm je avondeten op. Maar je kunt ook, net als je baby, een kruik in bed leggen, zodat je een lekker warm bedje hebt. Je kunt sokken aandoen. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld vanuit mijn cultuur ken, omdat de warmte vaak via het hoofd en via de voeten het meest eigenlijk wegsluipt. Dat heeft je kind ook. Je kind heeft ook een mutsje op en sokjes aan en lekkere warme kleding. Jij bent net zo gevoelig als je kindje. Dus jij mag diezelfde zorg krijgen. Wat ook een goede tip is, is dat je je haar niet wast. Of in elk geval minder wast. Want zoals ik al aangaf, via het hoofd raak je warmte kwijt. En als je je hoofd dus wast, dan koel je ontzettend af. Ik heb het volgens mij al gehad over die warme en donkere kamer, hè, die sfeerverlichting. Lekker gezellig. En eigenlijk kun je ook iedereen dus in je kamer uitnodigen als je kraambezoek hebt. En ja, kijk, een baby komt natuurlijk uit je buik waar het heel donker is. En als die dan direct in fel zonlicht terechtkomt, of de hele dag daarin ligt, dan kan dat ook zorgen voor een bepaalde prikkeling. Dus het is soms ook gewoon fijn om samen geleidelijk vanuit die stilte te vertrekken die je hebt in de slaapkamer. Naar de woonkamer of naar de buitenwereld, als het ware. Dus ik hoop dat die een beetje duidelijk is. Dan gaan we naar tip 3. Vraag om hulp. Moeilijk. Ik weet dat dat moeilijk is voor ons mama's. Mama's die zelfstandig zijn, mama's die alles doen, mama's die sterk zijn. Maar toch is mijn tip: laat je dragen door anderen. Door iedereen die vraagt. Mag ik helpen? Zeg maar eens een keer ja. Want de persoon die jou mag helpen, die krijgt er een goed gevoel van. Maar jij krijgt er ook een goed gevoel door als het goed is. En je hebt al je krachten nodig. Dus als je daar een beetje kracht mee bespaart, dan is het zo slecht nog niet. Dus accepteer die hulp van je partner, je moeder, je vader, je vriendinnen, je vrienden. Iedereen die maar wil helpen en die het aanbiedt. Een voorbeeld is dat een vriend van mij gewoon eten kwam geven en het voor de deur neerzette en dan weer wegging. Vrienden van ons eigenlijk. Want dat was ook nog eens een keer coronatijd. Dus dan ging het een beetje op een rare manier, omdat je dan de deur openmaakt en iemand 1,5 meter van je vandaan staat. Maar eigenlijk is dat zo slecht nog niet om het op die manier te doen. Daarnaast, iets waarvoor ik me heel erg schaamde, is dat wij een schoonmaker kregen ineens. Omdat ik gewoon merkte dat ik daar, ja, het lukte mij niet om schoon te maken. Sowieso de eerste paar weken niet. De kraamzorg doet het dan voor jou. Maar daarna nog steeds niet. Want ja, ik vond het niet heel belangrijk om daar nou heel veel tijd in te stoppen. Dus het is oké om te zeggen dat je daar hulp bij nodig hebt. Het is oké om jezelf te verwennen. Besteed het uit. Neem HelloFresh. Wij hadden ook HelloFresh. Vond ik ook echt. Ik vond dat zo erg. Net zoals de schoonmaker. Had ik het gevoel dat ik dan mijn huishouden niet op orde had. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je prioriteiten zijn gewoon veranderd. Oké, even kijken. Wat heb ik nog meer opgeschreven? Want ik heb natuurlijk voor mezelf allemaal bullet points gemaakt. Als we denken bijvoorbeeld aan de was. Je kunt iemand vragen of ze de was voor je willen doen. Je kunt het buiten voor de deur neerleggen. Je hoeft niet eens contact met iemand te hebben als je zoiets hebt van nee, ik wil gewoon echt heel veel rust. Dus wat ik al aangaf, je kunt vragen, kun je de boodschappen voor de deur zetten? Kun je het eten laten bezorgen? Een homemade maaltijd? Of kun je de was ophalen? Dat kan je allemaal vragen als men dat voor jou wil doen. Er zijn verschillende vormen waarop je dit kunt doen. Of je kunt zeggen. Oké, kom op bezoek, maar wil jij dan voor ons koken? Dat is wat wij vaak deden. Dat als er kraambezoek kwam, dat die persoon ook de boodschappen meenam en het eten verzorgde die avond. En dat was super fijn. Dus ja, ik denk dat dat. Sorry, ik ben heel eventjes mijn aantekening kwijt. Voor de deur. Ja, oké, dat had ik gezegd. Geef het uit handen. Want die sterke vrouw die jij altijd bent, die komt weer terug. Dus wees niet bang dat dit voor altijd zo gaat blijven. You will be back. Yes? Tip 4. En misschien wel ik hoop een hele waardevolle tip. Schrijf je bevalling op. En ik hoor deze eigenlijk niet heel vaak, maar je gaat er nog best wel tijd en ruimte voor maken om je bevalling te verwerken, als het goed is. En als jij het opschrijft, dan kun je elke keer weer teruggaan naar het moment. Of als jullie foto's gemaakt hebben of een filmpje, dan kan je het terughalen. En als je dat niet hebt gedaan omdat je dat niet fijn vond, dan is het niet erg. Maar dan heb je wel steekwoorden op papier of gewoon het hele verhaal. Misschien wil je het zelfs vanuit je kindje schrijven. Zoek een manier voor jezelf om een herinnering te hebben aan je bevalling. Ik heb het bijvoorbeeld in een PowerPoint verwerkt. Dat was eerder een grapje. Maar uiteindelijk ben ik er ontzettend blij mee. Want hè, corona, dus je zag niemand. Dus heb ik een aantal vriendinnen laten inbellen. En ging ik mijn bevallingsverhaal doen. Dat is ook trouwens een hele goede tip. Dat je een soort van women's circle creëert. En een speciale avond organiseert. Waarin je dus gaat vertellen over je bevalling. Dat hoeft niet meteen. Dat kan ook na een aantal weken. Wanneer je sterk genoeg voelt. Maar ik denk dat ik... Na 3 weken had gevraagd of zij met mij wilde zoomen. En toen ging ik dus mijn verhaal vertellen. Want toen zei ik heb een PowerPoint gemaakt. En we moesten er allemaal keihard om lachen. Maar uiteindelijk heeft het me heel erg kunnen helpen. Omdat ik daardoor alles wist. En foto's erin kon doen. En ja, het was echt te hilarisch. En mijn vriend die ging een stukje vertellen. Het was echt genieten. Dus vind een manier voor jou om je bevalling te herinneren. En te verwerken. Het kan dus ook zijn dat je in het begin vindt dat je bevalling heel pittig was. Of dat het juist heel fijn was. Maar dat je later weer een andere mening daarover hebt. En doordat je het hebt opgeschreven, creëer je nog meer ruimte voor jezelf. Om die gedachten los te laten, zeg maar. We gaan naar tip 5. Let op prikkels. Wat ik al zei, je zintuigen zijn scherp. Je voelt veel. Het gebruik van social media of de tv of het kijken naar het nieuws kan heel veel effect hebben op jou. Ook het ontvangen van feedback van mensen kan heel veel effect hebben op jou. Je bent heel snel overprikkeld. Je bent heel snel emotioneel. Het kan in de verkeerde keelgat schieten, maar ook juist in een heel mooi keelgat. Als ik dat even zo kan noemen. Maar ja, let op dat je jezelf niet overprikkelt. Want je bent er 24/7 voor je kindje. Dus op het moment dat jij die uitbrander nodig hebt omdat er iets niet goed is gegaan, kan het zijn dat je baby de aandacht wilt. En dan heb je geen tijd voor jezelf en moet je jezelf even opzij zetten. En ja, in mijn ervaring is dat gewoon, ik ben heel dramatisch hoor, maar is dat voor de rest van je leven zo? Omdat je kind op nummer 1 staat. Al zeggen heel veel mensen dat jij op nummer 1 staat. En als je in het vliegtuig zit, doe je natuurlijk de masker eerst bij jou en dan bij je kind. Weet ik niet zeker of ik dat zou doen. Maar de waarheid is toch echt wel dat er heel veel naar je kind eerst gaat. En dan komt er een beetje ruimte voor jou. Dus op het moment dat mijn zoon slaapt, dan is er ruimte voor Janice en wat zij nodig heeft. Tenzij we een oppas hebben, bla 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 bla. Yes? Dus let op prikkels. Ik heb bijvoorbeeld gezegd, ik had zelf besloten dat ik, volgens mij was ik 2 maanden offline. Dat ben ik wel eens vaker, maar vooral die fase was ik 2 maanden niet bezig met het nieuws, niet met social media. En wat ik heel fijn vond is dat mijn vriend voor mij filterde. Dus hij zei, oké, dit moet je weten, want dit is wel belangrijk. En de rest was dan bijvoorbeeld niet belangrijk. Vooral toen met corona, dat was zo, mega groot. Dus ik kon al die verhalen niet aan. Laat je niet overprikkelen. En dan, ik denk wel mijn laatste tip is, en ik weet niet wie dit wil horen, wie dit wil horen, maar minimaliseer je kraambezoek. Ja, en dat is er wel eentje om even over na te denken, want ik begrijp dat elke mama, elke papa super trots is op zijn kindje en die aan de hele wereld wil laten zien. Maar of dat de behoefte is van het kind En of dat de echte behoefte is van mama, ik denk dat je daar zelf nog even bij stil mag staan. Vooral omdat je dus zo gevoelig bent. Om een voorbeeld te geven is dat ik pas na 10 dagen... dus de kraamzorg komt eerst, ongeveer 8 tot 10 dagen. En pas daarna heb ik ander bezoek ontvangen. Omdat voor mij alleen de kraamzorg al genoeg was voor de hele dag. Of voor elke dag eigenlijk. Dus pas daarna hebben wij mijn moeder gevraagd om op bezoek te komen. Dat had ook te maken met corona. Maar dat is ook omdat ik heel graag de rust wil nemen om te herstellen. En eigenlijk niet zo heel veel kon verdragen. Dus ik heb dat als heel erg fijn ervaren. Ik kon echt de volledige focus op de kraam, aan de kraamzorg geven. En daarna gingen wij nog meer mensen betrekken in deze bijzondere periode. En dan heb je misschien wel contact via de telefoon, maar niemand kwam bij ons thuis. Daarnaast hadden we 1 keer per week bezoek in plaats van shifts of 3 keer per week. Ik weet niet hoe vaak men het doet, soms volgens mij 2 keer per dag. Maar wij hadden er, ik voelde eigenlijk, en dat is wat ik ook aangaf, is dat je intuïtief heel erg sterk bent op dat moment. Ik voelde waar ik behoefte aan had en aan wie ik behoefte had. En ik geloof dat iedereen dat wel kan begrijpen. En als ze het niet begrijpen, dan kun je het ze uitleggen. Maar wij zijn eerst rustig begonnen met mama, dus mijn moeder, die kwam langs. En daarna kwam de moeder van mijn vriend langs. En daarna kwam mijn broer langs of zijn zus langs. Of zo gingen we een beetje uitbouwen of opa. Maar elke week was er maar 1 persoon bij ons op bezoek. En die persoon die kwam, die zorgde voor het eten. Of die nam boodschappen mee. Of die deed de was. Of die ging met Sammy knuffelen. Dat is trouwens ook nog iets waar ik misschien een tip over wil geven. Is niet iedereen hoeft je kindje vast te houden. En ik geloof dat de kraamzorg dat tegenwoordig ook benoemt. Maar jij mag je grenzen aangeven. Je mag sowieso je grenzen in alles aangeven. Hoe laat je wilt dat mensen weggaan. Dus je kunt op voorhand zeggen hoe laat je wilt dat ze gaan. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het is genoeg, we gaan even rusten. Maar je hoeft dus ook niet iedereen je baby vast te laten houden. Want je kunt dus ook merken aan je kind of het te veel is geweest. Het kan dus zijn dat als jij heel veel bezoek hebt gehad, dat je baby 's avonds alleen maar aan het huilen is. Omdat hij alle prikkels aan het verwerken is. En dat jij met je handen in je haren zit van, oh my god, wat is hier gebeurd? En hoe moet ik dit aanpakken? En eigenlijk ben je kapot, want je hebt zoveel bezoek gehad. En dat je dus eigenlijk op je reserves, op je tekorten, voor je kind aan het zorgen bent. Dus ik geloof dat wij, er zijn echt maar een paar mensen die ons zoontje heeft vastgehouden. En of hebben vastgehouden. En daar zijn we best wel selectief in geweest. Ook omdat het kan zijn dat je heel veel angsten hebt. Het kan zijn dat je denkt aan, ik weet dat koortslip is bijvoorbeeld dodelijk voor kindjes die heel jong zijn. Ik was echt doodsbang daarvoor. Dus iedereen die bij ons langskwam, vroeg ik, heb je ooit koortslip gehad? En als je zei ja, dan mocht je eigenlijk al niet meer langskomen. Maar ik was ook bang dat, want we woonden op 10 hoog of zo, dat mijn kind van het balkon zou vallen als iemand niet op zou letten. Dus echt, ik was bang dat er brand uit zou breken. Je bent als mama echt op scherp en je kunt alle doemscenario's bedenken die je nog nooit hebt bedacht. Dus ook daarin denk ik dat het goed is om te kijken hoe het nou eigenlijk met jou gaat. Hoe je nou eigenlijk ergens op reageert. Heb je wel behoefte aan zoveel bezoek? Heb je behoefte eraan dat mensen je baby vasthouden? Of mag je baby gewoon bij jou liggen en komen ze alleen kijken? Of zeg je, jij mag komen. Stel je voor dat er een koppel is met wie je bevriend bent, dat je zegt, alleen de vrouw mag komen of alleen de man mag die dag komen. Je hoeft niet het hele gezin tegelijkertijd te ontvangen als dat niet fijn is. En je kunt ook zeggen dat de mensen alleen maar de sokjes aanraken van je kindje. Als we het weer hebben over vasthouden en aanraken. Of dat ze geen kusjes geven. Ja, ik denk dat het heel goed is om voor jezelf te kijken wat de grens is. Wat jij fijn vindt. En het kan zijn dat je bij de ene persoon merkt: oh, dat is over mijn grens gegaan. En dat je bij de andere heel duidelijk daarin bent. Wees daar niet bang voor. Als het goed is, begrijpen ze het. En anders leg je het gewoon later uit. Ik bedoel, een net bevallen moeder is een totaal nieuw persoon. Maar denk er ook over na, wie kan er even wachten met het zien van mijn baby? Het kan ook zijn dat je na een half jaar een feestje organiseert of dat je na een half jaar een groep mensen uitnodigt. Het hoeft niet allemaal in die 6 weken te gebeuren. Je hebt nog een heel leven voor je eigenlijk. Ja, ik zit eventjes te kijken wat ik had opgeschreven, waar ik allemaal bang voor was. Ik was bang voor muggen, voor koortslip, wiegedood. Ja, ik was zo gevoelig. En dat is ook waar ik eigenlijk mee af wil sluiten, is dat je nooit meer dezelfde persoon bent die hiervoor was. En dat is niet in negatieve zin, maar juist in positieve. Je bent jezelf plus geworden. Dus je bent hiervoor, was je misschien een zelfstandige vrouw. Nu ben je ook mama. Nu ben je ook gevoeliger. Nu ben je ook. Kijk je anders naar de wereld. Misschien ga je zelfs je carrière veranderen. Misschien heb je ineens nieuwe inspiratie. Wat ik bijvoorbeeld had door deze podcast te beginnen, waar ik nooit eerder over na had gedacht. Maar ook dat ik ben geswitcht van job. Dat ik minder dagen ben gaan werken. Er komt een hele nieuwe vrouw in jou naar boven. En in het begin is ze misschien een beetje onzeker, maar daarna wordt ze steeds zelfzekerder. Want zij houdt een kind in leven. Ze zorgt voor een kind. Dus het geeft je ook ontzettend veel kracht. Ik hoop dat je dat weet. Dankjewel voor het luisteren. You know, man.